Ik meen dat wij de vorige keer nog net even waren helemaal in het eind van handelingen 14, als ik me goed herinner. Zodat de apostelen net weer terug waren in Antiochië, waar zij ook vandaan gekomen waren voor hun eerste zendingsreis, zoals dat dan officieel heet. En daarna lezen wij dat er problemen ontstaan in Antiochië. Je zou eigenlijk van tevoren moeten beseffen dat weliswaar de gemeente, het christendom, of hoe je het maar noemen moet, ontstaan is in Jeruzalem. Dat het vervolgens van Jeruzalem ging naar Samaria. En van daaruit werd het nog verder verstrooid. Want gelovigen werden vervolgd in Jeruzalem en men kwam in Samaria terecht. Maar daarna vanuit Samaria gingen degenen die verstrooid werden, lees ik inmiddels in Handelingen 11, vers 19. Gingen degenen die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen de land door tot Fenicië toe. Dat is gewoon het oude Fenicië, gelegen noordelijk van Kanaan en vervolgens ook noordelijk van Libanon, maar gewoon recht naar het noorden, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus, dat is uiteraard een eiland, dus de zee over, en Antiochië, dat lag helemaal in het noorden, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden, zodat inderdaad het evangelie primair gebracht werd tot de Joden, met als gevolg dat er ook inderdaad een gemeente ontstond in deze grote plaats Antiochië. Maar als je plaatsnamen noemt in dit verband, worden dus Jeruzalem, Samaria, Antiochië. En over Antiochië gaat het dan hier dan. Daar staat namelijk in vers 20 van Handelingen 11. Er waren enige Cyprische en Kyreneïsche mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieksen, dat wil zeggen de Grieks sprekende Joden, verkondigende de Heer Jezus, en de hand des Heren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heren. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En wat doen zij dus? Zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. In spoor van degenen die verstrooid waren, reisde ook hij naar het noorden om uiteindelijk terecht te komen in Antiochië, alwaar hij zich min of meer vestigd, maar hij was de officiële afgezant vanuit Jeruzalem. En het is die Barnabas die ons geïntroduceerd wordt in de laatste verse van Handelingen 4. De man die zijn akker, of wat was het, die een akker had en die verkocht en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen enzovoorts. Die Barnabas, eigenlijk heette hij Jozef. En het is wel aardig, want er gaat hier dus een Jozef van Jeruzalem via Samaria naar Antiochië. Maar goed, als officiële vertegenwoordiger dan van de gemeente in Jeruzalem dus, hè, naar Antiochië. Handelingen 11 vers 22 en dan vers 23, de welke daar gekomen zijn en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij, Barnabas, was een goed man en vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. Hij was al halverwege ongeveer van Jeruzalem naar Tarsen. Dus hij reisde maar meteen door, staat er. Hij ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderen in de gemeente en een grote schare leerden, dat wil zeggen Barnabas en Saulus dus, en dat de discipelen eerst Antiochië christenen genaamd werden. Neem je dus letterlijk, dan moet je eigenlijk zeggen dat het christendom zijn oorsprong vindt in Antiochië. Ja, in zekere zin is dat zo natuurlijk, hè? Weerstellig zeker niet. Maar wat de term betreft, historisch, wel degelijk. Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Maar dan weet u tenminste hoe dat zit met Antiochië. Het is van daaruit dat later Barnabas en Saulus worden uitgezonden. Diezelfde twee dus. Zendingsreis maken en weer terugkeren. En wat er onderweg gebeurde, hebben we vorige keer ongeveer bij stilgestaan. In ieder geval bij hoofdstuk 13. En daar gaat het maar om, was het belangrijkste, denk ik, leerstellig althans. En hier aan het eind van hoofdstuk 14 zijn zij weer terug in Antiochië. En er staat daar in vers 27 van Handelingen 14. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Want voorheen wordt wel degelijk gezegd dat het evangelie verkondigd werd aan Joden. Niet specifiek aan heidenen, maar gewoon aan Joden. We hebben gezien dat tijdens die zendingsreis van Paulus dat eigenlijk precies hetzelfde gebeurde. Maar in de praktijk waren het juist niet Joden, maar heidenen die tot geloof kwamen. Nou goed, dat wordt dus nu ook door Saulus en Barnabas bekendgemaakt hier in Antiochië. Ze bleven daar weer lange tijd, maar dan staat er in 15 vers 1. En sommigen die afgekomen waren van Judea, dat waren dus gelovigen uit Jeruzalem, zal ik maar zeggen, die ook die gemeente daar in Antiochië bezochten, want er werd wat afgereisd in die dagen. Hè? Ja. Sommigen die afgekomen waren van Judea, let op Judea, der Jodenland is het eigenlijk, hè? Het Joodse land. En daar gaat het ook over dat Joodse, want er staat, die leerden de broederen, zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. En daar ontstond het probleem. De vraag naar hoe dat nou eigenlijk zit met heidenen enerzijds en Joden anderzijds, want beide categorieën komen tot geloof. En ja, logischerwijze ontstaan er twee soorten gelovigen, twee soorten gemeenten enzovoorts. Worden sommigen dankbaar aangegrepen om verwarring daarover te zaaien alsof er echt twee soorten zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, de levenswijze van heidenen verschilt nog eenmaal zoveel van de traditionele levenswijze van de Joden, dat het bijna onmogelijk is om samen alleen maar samen te komen in één zaaltje. Laat staan samen aan tafel te zitten, want dat kon dus helemaal niet. Hè? Staat het Jodendom niet toe. Kan er helemaal niet. Dus er zijn grote problemen. En waar de Joden ongetwijfeld in de meerderheid waren, in elk geval in Jeruzalem, maar vermoedelijk ook in Antiochië, mag ik aannemen, tenminste dat heb ik eruit begrepen, gebeurt het nu dat deze gelovigen uit Jeruzalem nu aanwezig zijn in Antiochië. Daar gaan we vertellen van ja, dat is wel aardig geloven, maar men moet wel naar de wijze van Mozes besneden worden. Dat wil zeggen niet zomaar besnijdenis, maar inderdaad naar het wettige ritueel, daar gaat het om. In overeenstemming met de Joodse wet dus. Want staat er, anders kunt gij niet zalig worden. En daar ontstaat dus de vraag, als ik hem helemaal breed neem in één keer, moet men onder de wet leven als gelovig of niet? Want daar komt het in de praktijk op neer. Zo wordt de vraag trouwens ook opgevat. Blijkt namelijk uit de antwoorden die vervolgens gegeven gaan worden. Maar dan staat er in vers 2, als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas, neem je van mij aan, als er staat was geen kleine, dan was het een grote, hè? Daar kun je namelijk ook over discussiëren, ja. Nou goed. Maar als er dan geen kleine en dus grote tegenstand en dus twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, het zal duidelijk zijn dat deze Paulus en Barnabas toch, laten we zeggen, de vooraanstaande broeders waren in de gemeente daar in Antiochië. Nou goed, er was dus onenigheid over, staat er. Zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze zaak. Wie dat geordineerd hebben, weet ik niet. Dat heb ik niet kunnen opmaken uit deze verse. Maar kennelijk vond men dat een goede oplossing om het probleem voor te leggen aan de apostelen in het bijzonder dus, hè? Dat wil zeggen in Jeruzalem. Want ja, daar kwam het allemaal vandaan. Daar was het begonnen en daar moest dan maar uitsluitsel over gegeven worden. Want het probleem zou zich daar kennelijk ook wel voordoen. Blijkbaar, want het is een probleem wat vanuit Jeruzalem naar Antiochië gebracht wordt. Dat is wel interessant, want hoe het in Jeruzalem toeging weten wij dus niet echt. Maar deze lui die van Jeruzalem kwamen, brachten het probleem in Antiochië. Dus je krijgt toch het vermoeden dat het probleem wel degelijk ook speelde in Jeruzalem zelf. Maar in Jeruzalem zou er een uitspraak over gedaan moeten worden. Het is trouwens opmerkelijk om te zien dat weliswaar de uitspraken hieromtrent gedaan worden in Jeruzalem, maar dat het probleem sowieso in Antiochië speelt. Want niet alleen deze discussie bestaat hier, maar we hebben later nog, alleen ik vind het nooit zo aardig om het op te merken, maar we hebben later nog het verschijnsel dat Petrus bij gelegenheid kennelijk op een later tijdstip nog weer in Handelingen 15, voor zover ik kan nagaan, dat Petrus bij gelegenheid in Antiochië was, terwijl Paulus daar ook was. En toen ontstonden precies dezelfde problemen. Er waren weer mensen uit Jeruzalem enzovoort. En ze zagen Petrus daar als naar heidense wijze leven enzovoort. En toen ontstonden daar grote problemen. We vinden dat in Handelingen niet vermeld. Dus er is altijd wat oneenigheid over het juiste tijdstip waarop dat dan allemaal gebeurde. Maar ik houd het erop en dan blader ik toch maar meteen even naar Galaten 2. Ik houd het erop dat wij in Galaten 2 het eerste gedeelte, dat wil zeggen vers 1 tot en met 10, terecht zijn in Jeruzalem. Bij dezelfde gelegenheid als waarover inderdaad Handelingen 15 schrijft. Want Paulus zegt daar in Handelingen 2 vers 1, ik ben na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan, 14 jaren na zijn bekering, voor zover ik begrepen heb, maar dat ga ik nou toch niet uitleggen, ben ik naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas. Dat klopt dan, want dat lazen wij in Handelingen ook, Handelingen 15, ook Titus medegenomen hebbende, en ik ging op door een openbaring. En ik stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En dat laatste, dat is ook precies wat we in Handelingen 15 lezen. Daarom zie ik geen kans om deze gebeurtenissen uit Galaten 2 eventueel vroeger te plaatsen dan Handelingen 15. Want sommigen doen dat, om wat voor reden dan ook. Want dan krijg je twee keer de gelegenheid dat Paulus uiteenzet in Jeruzalem wat voor evangelie hij eigenlijk predikt onder de heidenen. Dat lijkt mij wel wat te veel van het goede. Dus ik houd het er maar gewoon op. En dat ligt ook het meest voor de hand, dat het precies over dezelfde gebeurtenissen gaat. En Paulus die vertelt dus in Jeruzalem hoe dat zit met die prediking onder de heidenen. Vers 2 van Galaten 2. En in het bijzonder stelde hij dat evangelie voor aan degenen die in achting waren. Dat klopt, want hij legde natuurlijk toch een soort verantwoording af aan de apostelen in Jeruzalem. Daar gaat het in Handelingen 15 nou eenmaal over. Nou goed. En dan zegt hij, maar ook Titus die met mij was, Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Dat klopt aardig natuurlijk ook, want de discussie in Handelingen 15 gaat immers over de vraag of heidenen die tot geloof komen besneden moesten worden. Dus je hebt overeenkomsten genoeg om het die beide schriftgedeelten met elkaar te identificeren. Nou goed, daarna staat er ook dat de hele discussie was, vers 4, om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Vrijheid van de wet namelijk in de eerste plaats, want daar ging het immers over. Opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. En wat wij in Handelingen 15 dan misschien niet meteen lezen, staat hier in Galaten 2 vers 4 wel. De lui die deze discussie aan de orde stellen, die worden hier genoemd ingekropen valse broederen. In Handelingen worden ze gewoon genoemd en zonder dit soort adjectieven, zonder deze bijvoeglijke naamwoorden. Maar niettemin, hier schrijft Paulus het persoonlijk over en zegt zijn ingekropen valse broederen die kwamen om ons te verspieden, om ons alsnog tot dienstbaarheid onder de wet te brengen. In Handelingen 15 lees ik overigens dat er staat in vers 5... er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der Farizeeën die gelovig zijn geworden, maar kennelijk bij de secte der Farizeeën zijn gebleven. Want zo zit het gewoon. Ze hebben kennelijk het christendom gezien, of het geloof in de Heer Jezus gezien, als een aanvulling op hun jodendom. Daar zou zelfs dus, hoe heette die rabbi ook alweer? Die zou daar bezwaar tegen gemaakt hebben. Van de kamp, hè? De komst van de Messias is het einde van het jodendom. Het jodendom eindigt met de komst van de Messias. Dat hadden deze mensen niet begrepen. En dat waren nog wel gelovigen. Dat is toch eigenaardig, zulke uitspraken. Maar laat me zitten. Maar kennelijk zwaar onder de wet. Enzovoort. En wel gelovig in de Heer Jezus, maar voor een deel. Hè. Dat wil zeggen, men begrijpt niet de consequenties van het een en ander. Nou goed, Paulus zegt dan, we hebben ons niet aan hen onderworpen enzovoort. En we zijn het allemaal eens geworden daar bij die gelegenheid. Hetgeen een aardige toelichting is, inderdaad op Handelingen 15. Maar daarna kom ik terecht alsnog in vers 11 van Galaten 2. Daar staat dat Paulus schrijft, en toen Petrus de Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht omdat hij te bestraffen was. Alleen wij weten niet wanneer het was. Wij kunnen het niet inpassen in de geschiedenis van Handelingen. Dat wil zeggen, nou ja, het is natuurlijk zo dat in Handelingen alleen maar enkele heel belangrijke gebeurtenissen vermeld staan. En meer ook niet, hè. Maar het moet later geweest zijn, kennelijk. En dan staat er, hij was te bestraffen, want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren. En van Jacobus was dus uit Judea, want Jacobus gaf leiding aan de gemeente in Jeruzalem. Eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen. Hij leefde op heidense wijze, had hij moeten leren al in verband met die kwestie van Cornelius enzovoort, weet u nog, met het laken en wat er mee wezen mocht. Hij at mede met de heidenen en leefde dus niet als Jood, betekent dat. Maar toen zij gekomen waren uit die nogal Joodse gemeente, dus te Jeruzalem, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Het is natuurlijk ook een tamelijk problematische zaak, want u dient inderdaad te bedenken dat naar Joods standpunt het christendom inderdaad het einde betekent van het jodendom. En dat ze dus bezwaar maakten tegen vrijheid van de wet en bezwaar maakten tegen onbesnedenen in de gemeenschap enzovoort. Ja, dat laat zich langs die kant wel verklaren. Maar zo is het nou eenmaal. De komst van de Messias en daarmee het christendom, of beter de komst van de Christus en daarmee het christendom, betekent het eind van het jodendom als zodanig. Betekent het eind van het judaïsme, betekent het eind van de wet enzovoorts. En Petrus had dat kennelijk ook goed begrepen. Alleen, daar waren er natuurlijk altijd die daar bezwaar tegen maakten en bang waren voor hun eigen traditionele cultuur en wat het maar wezen mag enzovoorts. Maar moet duidelijk zijn uit de geschiedenis die we hier vinden, dat zowel volgens Paulus als volgens Petrus inderdaad dat jodendom als zodanig geen enkele rechtsgeldigheid meer had. Dat ontnam niet iemand het recht om te leven zoals hij leefde. Als iemand zegt, ik wil geen varkensvlees eten, doet hij dat toch niet? En ik wil twee verschillende keukens ingericht hebben, één voor het vlees en één voor de zuivel, zal ik maar zeggen, ja, dat mag je rustig doen, maakt niks uit. Wij leven in vrijheid en onder de genade, dat kun je dus doen. Als je de Sabbat wil onderhouden, prima hoor. Als je wil laten besnijden, ook allemaal best. Maar als je denkt dat het voor God enige waarde heeft, ja, dat is het misverstand. Hebben die nog tot zover? Sommigen kunnen dat niet aan elkaar houden, dit soort zaken. Maar je zou ze moeten scheiden, maakt niks uit. Ik ben trouwens, zal ik eens iets anders vertellen. Ik leerde vroeger binnen de vergaderingen, daar leren wij van een kerkgenootschap, dat bestaat bij God niet. Kerkgenootschapstandpunt, officiële oude standpunt, oorspronkelijke standpunt ook van wat bekend staat als de vergaderingen. Kerkgenootschappen, dat is gewoon Babel, dat is de wereld, en dat is officieel, Darby, enzovoorts. Dus kerkgenootschappen, God rekent dat niet. God kent die kerken niet. En dus mocht je er geen lid van worden. En toen heb ik bedacht, ja, als het bij God nou toch niet bestaat, waarom zou je er nou geen lid van kunnen worden? Ik heb er echt geen problemen mee. Zolang je maar niet denkt dat het aan in zichzelf enige waarde heeft. Als het een praktisch doel dient, hier, is geen enkel bezwaar tegen. U denkt toch niet dat konijnenfokverenigingen bij God bestaan, maar daar mag je toch ook lid van worden? Ik bedoel, ja, sorry. Ik weet dat het geen aardige vergelijking is, maar hij is wel eerlijk. En daar gaat het toch maar om. Dus het hoeft niet, maar het mag wel. Betekent voor God niks, maar het mag wel. Je mag als Jood leven, trouwens, dat kan ik goed verdedigen. Want de apostel Paulus zei dat hij bij gelegenheid dat zelf ook deed. Toch? De Joden een Jood zijn. Zich aanpassen aan het milieu waarbinnen hij probeerde zijn werk te doen. En daar past hij zich op. Geen enkel probleem, ligt ook zeer voor de hand. En bij gelegenheid liet hij Timotheus besnijden. Met de gedachte van, nou ja, dan kan ik daar in ieder geval geen discussie over krijgen. Ik kan bij iemand binnenkomen of aan Joden het evangelie wil brengen. En er blijkt iemand niet besneden te zijn. Ja, dan mag je niet binnen, niet mee eten en al dat soort dingen meer. Dat is een handicap. Dus hij besneed Timotheus enzovoort. Dan waren ze van dat probleem af. Vind ik niet zo gek. Ik ken er trouwens die het evangelie brengen aan Joden. En om die reden inderdaad kosher leven. U ook, hè? Hè? Ja, of het gezond is, weet ik niet, zuster. Dat weet ik echt niet. En dat maakt me ook helemaal niks uit. Maar het neemt een belemmering weg. Om praktische redenen enzovoort. Dat kan men doen. Maar principieel heeft het geen enkele betekenis voor God niet. Nou goed. Maar van Petrus lezen wij dan dat hij at mede met de heidenen, totdat er lui kwamen uit de gemeente in Jeruzalem. En toen scheidde hij zichzelf af van die heidenen, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem. Dat wil zeggen, het was niet alleen Petrus, maar het waren er nog meer. Maar dat was voor Paulus van minder belang. Er waren er nog meer die ineens weer als Jood gingen leven enzovoort. Thuis, in hun eigen woonplaats in een eigen gemeente. Dus je bij anderen je aanpast, dat is makkelijk te verdedigen. Maar als je in je eigen huis je aanpast aan degene die bij je op visite zijn, ja, dan wordt het toch wel iets moeilijker. Zeker in dit soort zaken. Ik zeg niet dat het niet mag, ik zeg alleen dat dat toch heel wat moeilijker ligt. De gast moet zich aanpassen, zo hoort dat. Dat is een normale regel. Nou goed. En er staat zelfs ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas. En die was uit Jeruzalem afkomstig. Nou, uit Cyprus, maar zij wordt in Jeruzalem aan ons geïntroduceerd. Alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. En daar ontstaat dezelfde geveinsdheid als die wij kennen van het fariseïsme enzovoort. Een geveinsdheid die altijd gepaard gaat met het leven onder de wet enzovoort. En toen werd hij boos dus, Paulus. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie. Niet recht wandelden, dat was zigzag, hè? Was dat, ja, dan weer rechts, dan weer links, enzovoorts. Dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid. Indien gij die in Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen dan naar Joodse wijze te leven? Enzovoort. Als je het zelf niet doet. Enzovoorts. Nou goed, er volgt weer een hele uiteenzetting over de kwestie van de wet. Daar gaat trouwens ook natuurlijk die hele brief over. Maar het is inderdaad het thema wat wij hier in Handelingen 15 precies eender tegenkomen. Hoe moet dat nou met die heidenen? Want ja, dat is toch een probleem voor degenen die op Joodse wijze leven. Nou, wat er dan gebeurt, en dan ben ik terug in Handelingen 15 dan, is, ze hebben geordineerd halverwege vers 2 dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Natuurlijk dus om in conclaaf te gaan met deze apostelen en ouderlingen te Jeruzalem. En zij gingen dus op reis. Zij dan van de gemeente uitgeleid zijnde reisden door Fenicië en Samaria. Leuk, hè? Dat is de weg terug. Ik heb niet voor niks er straks even hoofdstuk 11 vanaf vers 19 gelezen. Want daar ging het evangelie van Jeruzalem via Samaria naar het noorden. Door Fenicië naar Antiochië. En onderweg ontstonden kennelijk, kwam mensen tot geloof en ontstonden dus gemeenten. En voor deze gelegenheid gaat men van Antiochië terug door Fenicië via Samaria, langs de route waar langs de evangelie tot Antiochië gekomen was. Langs diezelfde route ging men als het ware terug naar Jeruzalem met het bekende probleem. Nou goed. En onderweg verhaalden zij de bekering der heidenen. In het bijzonder dus gaven zij verslag van de zendingsreis van Paulus en Barnabas, waarbij niet zozeer Joden, maar in de eerste plaats dan heidenen tot geloof kwamen, zoals uiteengezet in Handelingen 13. En deden al de broederen grote blijdschap aan. Dat wil zeggen, al die gelovigen. En dat waren Joden in verre grote meerderheid, want dat stond in Handelingen 11. Er bracht er niemand het woord dan alleen de Joden. Maar die Joden waren er allemaal blij mee dat heidenen tot geloof kwamen. Dan moeten ze natuurlijk ook de consequenties daarvan aanvaarden. Hè? Maar daar gaat het vervolgens over. Vers 4 van Handelingen 15. Te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente. Let op de eenheid die hier al beschreven wordt als het ware. Ze werden uitgeleide gedaan vanuit Antiochië, daar staat er ook in vers 3. Ze bezochten onderweg de gelovigen en ze werden ontvangen in de gemeente te Jeruzalem. Het was verder niks problematisch, het was een kwestie van gemeenschap, van eenheid. Tenslotte, er is maar één gemeente. Te Jeruzalem gekomen zijnde werden zij ontvangen van de gemeente en dus en de apostelen en de ouderlingen. Ik persoonlijk denk dat in de praktijk daar enige apostelen en ouderlingen aanwezig waren en niet heel de gemeente, eerlijk gezegd. Want voor zover ik weet bestond die dan toch uit enige duizenden en wij zouden vermoedelijk zeggen zelfs vele duizenden gelovigen. En die zullen wel niet allemaal Paulus en Barnabas een hand gegeven hebben bij binnenkomst, mag ik aannemen. Ik denk dat het zo niet zit, hè. Maar waarom ik het zeg is omdat die apostelen en ouderlingen nou eenmaal de gemeente vertegenwoordigden. Ik kom er zo op terug. Dus ze kwamen in Jeruzalem, de apostelen, de ouderlingen, en zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Zo zonder meer. En dan komt de discussie. Maar zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden. Daar wordt dus niet echt aan getwijfeld. Ze zijn gelovig geworden. Dan heb ik eindelijk een antwoord op de vraag naar die valse broederen uit Galaten 2. Zijn valse broederen broederen of niet? Nee, je weet het nooit, hè? Vals geld, is dat geld? Een valse hond, is dat een hond? Hè? Een valse hond is een hond, maar vals geld is geen geld. Een vals gebit. Nou ja, nog eens iets. Valse broederen, zijn dat broederen? In dit geval dus wel, want ze waren van de secte der Farizeeën, ze waren gelovig geworden, maar het waren broederen die vals waren. Ja, zuster, inderdaad te vergelijken met die hond die vals is. Maar dat ligt bij mij bovenop, want er staan in Filippenzen. Ziet op de valse arbeiders. Staat de valse arbeiders? Geloof wel, hè? Filippenzen 2. Ziet op de honden, ziet op de. Ik meen de valse arbeiders staat. En dan ziet op de versnijding, hè? En volgens mij is dat gewoon drie keer hetzelfde. Maar daar worden ze dus ook vals genoemd, hè? Kwade, ja, ik twijfel dan. Nou, het kwade arbeiders ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding. Maar die honden, kwade arbeiders, een versnijding slaat wel degelijk op degene die de wet prediken. En dat blijkt ook uit wat daar verder volgt. Nou goed, maar terug naar Handelingen 15, vers 5. En zijn er opgestaan van die van de secte de Farizeeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden. En gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Ik beschouw dat als één en hetzelfde overigens. Want eerder stond er al besneden, dat men besneden zou worden naar de wijze van Mozes. En in Galaten zegt de apostel, ja, als je laat besneden om religieuze redenen, dan ben je verplicht om de hele wet te houden. En dus beschouw ik het gewoon als één ding, waarbij de besnijdenis een van de belangrijkste kenmerken is van de wet in elk geval. Maar goed, dat was dan gezegd. En dan staat er in vers 6, en de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. Ik zei er net al, er wordt weliswaar gesproken in vers 4 over de gemeente, maar ik verwacht niet dat allen die daartoe gerekend moeten worden daar ook bij aanwezig waren. En in elk geval, als in vers 6 staat, de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen, dan verwacht ik ook niet dat iedereen daarbij aanwezig was. Want het gaat nou juist om die apostelen en in meer in het algemeen de ouderlingen te Jeruzalem. Nou goed. Dus ze moesten over deze zaak nadenken, zou de tegenwoordige Nederlandse politicus zeggen. Ze moesten er eens goed over nadenken. En ze moeten dus goed opletten, staat hier. Aandacht aangeven. En wat gebeurt er? Jawel. En als daarover grote twisting geschiedde. Dat is de vaste term. Ja, ik mag niet overdrijven, maar ik zou bijna gezegd hebben, als je leest over de Joden in verband met de christenen, dan is het altijd grote twisting. Onder elkaar oneens zijnde, handeling 28. En hier ook, ontstond daarover grote twisting. Het is altijd zo, om de eenvoudige reden dat het gaat om de tegenstelling tussen wet en genade, of beter, want die term gebruik ik zo liever niet. Het is de tegenstelling tussen religie en geloof. En dat is nou eenmaal niet hetzelfde. Het is zelfs het tegenovergestelde. Religie, godsdienst, met een kleine letter dus, in de gebruikelijke betekenis van de term, bestaat nou eenmaal uit het volbrengen van bepaalde leefregels om daarmee God te behagen, dan wel de goden te behagen of wat er maar wezen mag, waarvan Paulus bij gelegenheid zegt, God kan met mensenhanden helemaal niet gediend worden. Dat is onmogelijk. Maar goed, dat is religie. En christendom naar bijbelse maatstaven is geen religie. Het is zelfs het tegenovergestelde van religie. Het is juist waarvan we verlost zijn. Het is namelijk geloof. Het bestaat niet uit het volbrengen van wetten en regels. Het bestaat uit het vertrouwen op wat God tot stand heeft gebracht in Christus. Dat is geloof. En dat is niet religie. En om die tegenstelling gaat, en dat komt er nooit uit. Omdat als het zwart-wit gesteld wordt, hebben we altijd van doen met aan de ene kant mensen die beseffen dat zij God niet kunnen dienen. Daartoe sowieso tekort schieten, u weet wel, derven de heerlijkheid Gods en dat soort dingen meer. Dus enerzijds en anderzijds en al die mensen zeggen, ja, maar we moeten toch ons best doen. En als we dat doen, dan zal God ons wel, zal het wel goed komen met ons. Hè? Dan moeten we toch iets ervan terechtbrengen of zo enzovoort. Ik zeg altijd, eigenlijk komt dat gewoon voort uit de hoogmoed van de mens. En het andere, geloof, veronderstelt juist het tegenovergestelde, veronderstelt namelijk nederigheid en onderwerping aan God, aan zijn woord en aan zijn werk en aan de Heer Jezus Christus enzovoorts. En daar kom je nooit uit, omdat het niet een kwestie is van leerstellingen of van filosofieën die tegenover elkaar gezet worden, zodat je ze kunt afwegen enzovoorts en daarna wellicht erover eens kunt worden, maar het is een kwestie van gezindheid. Van mentaliteit. En die wordt niet zomaar veranderd in één bespreking. Of door bepaalde argumenten aan te dragen enzovoort. Daar zit het probleem. Vandaar dat evangelisatie ook niet is het brengen van argumenten of zoiets. En overleggen. Discussie, evangelisatie is gewoon prediking. In de hoop dat de toehoorder zelf gaat nadenken na verloop van tijd vermoedelijk. Nee, maar soms ook meteen direct, omdat men al nagedacht heeft. Maar niettemin dat men komt tot een veranderde gezindheid, inderdaad. En dat is met woorden of met discussie of met leerstellingen absoluut niet te regelen. En dus is het altijd verkondiging, bekendmaken, proclamatie enzovoort. Het mag best met argumenten gepaard gaan enzovoort. Maar in een discussie, in discussievorm, heeft het absoluut geen enkele zin. Omdat het daar niet aan gelegen is, ligt het ligt namelijk in de gezindheid van de mens. En dus krijg je dan twisting. Dat is de ellende van de politiek feitelijk ook, want het loopt weer tegen de verkiezingen dus te gaan. Al die lijsttrekkers die gaan weer elkaar om de oren slaan met argumenten. Maar ik hoef het voor mij niet aan te nemen, maar ik ben van mening dat het niet een kwestie is van argumenten. Het is een kwestie van levensinstelling, op voorhand. Een kwestie van hoe men tegen de wereld aankijkt en hoe men tegen zichzelf aankijkt enzovoorts. En vanuit de gezindheid heeft men bepaalde argumenten, maar die spreken anderen niet aan, want die hebben een andere gezindheid. Zo zit het nou eenmaal. Maar goed, politieke praatjes mag ik niet houden, dus ik ga gauw terug naar dit schriftgedeelte. Maar soms... Nou goed. Handelingen 15, vers 7. Als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op, en die wordt geacht dan toch de vooraanstaande apostel te zijn... Stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, de gebruikelijke term overigens om Joden mee aan te duiden overigens, maar vooruit. Mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Het geeft hem extra autoriteit vervolgens, want als de heidenen door zijn mond officieel het evangelie gehoord hebben, ik zei officieel, in de praktijk was het ook uit de mond van Paulus natuurlijk en anderen. Maar als het officieel was van Gods wegen via de mond van Petrus, dan is Petrus ook de meest aangewezen figuur om als apostel hierover uitspraken te doen. En dat zal ongetwijfeld mede de reden geweest zijn waarom de apostel inderdaad zo uitgevaren is tegen Petrus later in Antiochië, wat we zojuist lazen in Handelingen 2. Hij was niet zomaar iemand. Dus het was van groot belang. Hij moest voorbeeld geven. En hij gaf het verkeerde. Nou goed. Bij vers 7 hoef ik verder niet stil te staan. Want we hebben, dacht ik, al verschillende malen aangehaald. Natuurlijk ook naar aanleiding van de geschiedenis van Petrus bij Cornelius. Het was niet Paulus, het was Petrus. Die van Gods wegen verkoren was. Opdat door zijn mond de heiden het evangelie zouden horen. En niet alleen zouden horen, maar geloven dus. Hè? Zouden tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En daarna zegt hij, en God, de kenner der harten, let op, kenner der harten, want die, alleen al die toevoeging, God, de kenner der harten, alleen die toevoeging al, zet de wet buitenspel. Want de wet heeft alles van doen met wat voor ogen is. Ik vind dat een wat twijfelachtige uitspraak, maar de Bijbel zegt dat de besnijdenis een besnijdenis is die in het openbaar is. Normaal krijg je het niet te zien, broeder, maar het heet toch een openbare besnijdenis, omdat het nou eenmaal gezien kan worden. In de oorlog, weet je, dat ging, hè? In de oorlog. Het is niet zeker waar of iemand een Jood was, dat was gauw na te gaan. Heel makkelijk. Maar goed, dus een besnijdenis die in het openbaar is. Maar heel de wet heeft met het openbare te maken, dat wil zeggen de buitenkant. Met wat in de Bijbel ook inderdaad heet de persoon. Zoals ik altijd zeg, de persoon is de buitenkant, is de rol die men speelt. De wijze van leven. Dat is nogal synoniem met ziel en daarna weer met wandel enzovoort. Het is de buitenkant. Maar daarvan wordt gezegd, bij God is geen aanneming des persoons enzovoorts. God namelijk ziet het hart aan. Want dat is waar het om gaat. Niet hoe het aan de buitenkant is. De vraag is wat erin zit. Of een vat een mooi vat is of niet. En of het op een mooie plaats staat of niet. Of goed uitkomt of niet. Maakt niks uit. De vraag is wat zit erin. En de mens is zo'n vat. En hoe het aan de buitenkant uitziet. Ja, dat gaat sowieso toch voorbij. Maar de vraag is wat erin zit. Waarmee wij gevuld zijn. Nou goed. En dus, zegt de apostel, God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven. In de tijd. Ten huize van Cornelius immers. heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als, dat wil zeggen op gelijke wijze als ook aan ons. En dat is hier al de derde keer of zo dat het er vermeld wordt, hier in Handelingen. Want daar gaat het nou juist om. Dat teken van waarbij deze heiden ook in tongen begonnen te spreken nadat ze tot geloof kwamen. Het is een teken van Gods wegen ten bewijze van het feit dat inderdaad het er niks toe doet hoe men leeft. Kosher of niet kosher, of men onder de wet leeft of niet. Als men tot geloof komt, ontvangt men eeuwig leven. Daar gaat het om. En in dit geval dus, zoals het hier heet, Heilige Geest. God, de kenner der harten, heeft hen dat gegeven. De wet had er niks mee van doen, ze waren niet besneden. Het is trouwens hetzelfde argument als het argument wat de apostel Paulus aanhaalt op leerstellige wijze in Romeinen 4. Waar hij vaststelt dat het geloof van Abraham van Gods wegen tot gerechtigheid gerekend wordt. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, ontleend aan Genesis 15 vers 6. En de volgende vraag is dan, maar was Abraham toen besneden of niet? En het antwoord is nee, want hij werd pas besneden in hoofdstuk 17 van Genesis. Dus hij was nog in de voorhuid. Hij had de wet nog niet, in geen 430 jaar nog niet overigens, hè? De wet kwam pas later en hij was ook nog niet besneden. Dus hij was een onbesneden heiden zonder de wet. Het is precies hetzelfde verhaal. Maar het herhaalt zich hier in Cornelius die als voorbeeld gesteld wordt. God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Het einde van het verhaal, de wet draagt daar niet aan bij.
Bij Cornelius zei hij dus geen aanneming.
Ja, ja, precies. Bij Cornelius wordt gezegd, er is geen aanneming des persoons. Maar er staat zo vaak in de Bijbel, dat ik er meestal niet eens toe overga om daar schriftplaatsen voor aan te halen. Het is ook algemeen bekend, hè. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Ik weet wel, het wordt dikwijls gebruikt als een excuus, in geval van onze machteloosheid. Dat is waar. Niet helemaal oprecht dan, maar niet. Het is een Bijbelse uitspraak, het is volkomen juist. God, de kenner der harten, heeft een getuigenis gegeven, een gevende de Heilige Geest, gelijk als ook aan ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Gereinigd hebbende hun harten en gewetens, door het geloof, en dus uitsluitend door het geloof. En als dat zo is, als dat onderscheid dan niet bestaat, leuk hè, het bestaat dus niet hè. Niet vanaf nu niet, niet vanaf Handelingen 15 niet, laat staan vanaf Handelingen 28 niet. Het heeft sowieso nooit bestaan. God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebben hun harten door het geloof. Nu dan, is de conclusie, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen, dat wil zeggen de gelovigen, hè? Het woord discipel betekent in de praktijk gelovigen, volgeling letterlijk. Hè? Wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, onze Joodse vaders, die van Petrus en de zijnen, nog wij hebben kunnen dragen. Ja, dat, als je het zo zegt, heeft het natuurlijk geen zin. Als het een last is die men toch niet dragen kan, waarom zou men er dan moeite voor doen? Een verstandig woord. En daarna zegt hij in vers 11, maar wij geloven, let op dat wij, hè. Nu dan, wat verzoekt zich God om een juk op de hals van de discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij, apostelen, gelovigen, oudsten in Jeruzalem, gelovigen uit de Joden, hetgeen nog wij, nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen, maar wij geloven, toch? Wij gelovigen uit de Joden, wij geloven door de genade. En let op dat dat het tegenovergestelde is van wet. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus. En dat is wat anders dan de wijze van Mozes uit vers 1. Of de wet van Mozes. Niet door de wet van Mozes, maar door de genade van de Heer Jezus Christus. Johannes zei dat trouwens ook. Hè? De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Wij, Joden, geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En hier heeft hij dus de volgorde omgedraaid. Dat komt niet zo vaak voor in de schrift. Het is meestal toch eerst de Jood en ook de Griek. Maar bij gelegenheid wordt het wel degelijk omgedraaid. Hier dus ook. Eerst zegt hij, God heeft die heidenen die tot geloof kwamen getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook aan ons. Maar nu, daar gaat het dus eerst over Joden en daarna ook aan heidenen. Maar hier draait de apostel het om en zegt, wij Joden geloven op gelijke wijze zalig te worden als ook de heidenen. Ja, als het gelijk is, is het gelijk. Ongeacht of je van links of van rechts komt. Als de heiden op gelijke wijze zalig worden als de joden, worden dus de joden zalig op gelijke wijze als de heidenen. En dus zonder de wet en zonder de besnijdenis. Het is trouwens, ik dacht dat ik zo'n gelijke uitspraak ook ooit gelezen heb in Galaten 2. Is dat niet zo? Ik zocht eigenlijk naar een verwijzing hier, maar die vind ik niet. Galaten vers 6. Oh, daar staat, God neemt de persoon des mensen, heb je hem nog een keer, God neemt de persoon des mensen niet aan, inderdaad niet de buitenkant, dat was Galaten 2 vers 6, nee, ik bedoel, even kijken, ik dacht vers 16 of zo, ja, vers 15 en 16 van Galaten 2. Waar de apostel zegt, wij, hij zegt dat tot Petrus, hè, in Antiochië. Toen hij hem de mantel uitveegde of zo. Hij zegt, wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Weliswaar toch zondaars, maar dan niet meteen uit de heidenen. Van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, Joods, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij, die van nature Joden zijn, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij, Joden, zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. En dan zegt de apostel dus precies hetzelfde. Wij, Joden, moeten op gelijke wijze zalig worden als de heidenen. Hetgeen een opvallende uitspraak is, omdat we daarmee hebben zowel bij Petrus als bij Paulus de uitspraak dat niet de Joden de norm zijn, maar de heidenen zijn de norm. En hoewel dan het evangelie kracht Gods is tot zaligheid eerst de Jood en ook de Griek, en hoewel dus het evangelie gepredikt zal worden eerst in Jeruzalem en daarna pas tot aan de einde der aarde, neemt het niet weg dat leerstellig gezien de basis voor het geheel ligt niet bij de Joden, maar bij de heidenen. Zonder de wet, maar simpelweg gerechtvaardigd door het geloof, dan wel uit het geloof, of hoe de uitdrukking maar luidt. Hier is hij.
Zelfs niet door hun geloof, maar door het geloof.
Ja, ik wilde daar niet op ingaan, omdat het te ver buiten de argumentatie of buiten de gedachtegang voert. Maar het is inderdaad nog sterker, want we zijn geneigd weliswaar te zeggen, niet door onze werken, maar door ons geloof. Maar de Bijbel maakt er een dubbele tegenstelling van, niet uit onze werken, maar door of uit zijn geloof. Die is nog sterker. Maar die laat ik dan maar even buiten beschouwing. Want het is natuurlijk toch zo, niet door onze werken, maar door ons geloof. Wel degelijk. Maar als je er nog dieper op ingaat, is het door zijn geloof of uit zijn geloof. Hè? Dat is waar. Maar goed, ik laat het maar weer liggen, de Handelingen 2. Petrus doet dus een pracht van de uitspraak en hij zegt, wij, vers 11, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En bijna letterlijk hetzelfde zegt Paulus, notabene als correctie tegen Petrus. En hij zegt precies hetzelfde, wij hebben ook in Christus Jezus geloofd enzovoorts. Precies dezelfde wijze als de heidenen. De heidenen zijn dus de norm. Je krijgt de indruk dat waar het gaat om de prediking van het evangelie is de volgende eerst de Jood en ook de Griek. Maar zodra je binnen de gemeente terechtkomt bij de gelovigen onderling is het precies andersom. Toch? Niet dat het veel uitmaakt, maar dat is de conclusie die ik trek dan toch. En daarna trekken we alles weer glad en zeggen, er is geen onderscheid. Niet buiten de gemeente, niet in de wereld en in de gemeente ook niet. Maar waar dit soort leerstellige vragen beantwoord moeten worden, wordt vastgesteld, nee, niet de Joden, de heidenen zijn de norm.
Stel Peter zo'n vraag, waarom leggen wij eigenlijk dit juk op ons?
Ja.
Ja.
Ja, nou, wij weten natuurlijk niet exact hoe die gelovigen in Jeruzalem dat hadden. Ik heb er ook weinig idee van, want ik begrijp toch al niet hoe men met een gemeente van duizenden personen, hoe men daar bijeen zou komen en bijeenkomsten zou houden. De kans is vrij groot dat het dus toch op verschillende plaatsen gebeurde. En voor de hand ligt dat de mensen die elkaar wat beter lagen samenkwamen en wat andere mensen die weer een andere categorie vonden nu weer ergens anders. Dat is tot vandaag nog zo in het christendom. En ik denk dat het daar ook zo was. In Rome, onder de christenen in Rome, was het ook zo. Gelovigen met een Joodse achtergrond voelen zich toch wat meer verbonden met elkaar dan dat ze zich verbonden voelen met de gelovigen met een heidense achtergrond of leefwijze. Dat is nou eenmaal zo. Ook slecht aan te ontkomen. Dus hoe het nou precies ging daar in Jeruzalem, weten we niet. Maar ik kan wel een algemene uitspraak doen over die gemeente in Jeruzalem. De gedachte is dat die gemeente in Jeruzalem in hoge mate niet alleen uit de Joden was, maar ook Joods bleef. En dat men in het algemeen naar Joodse traditie bleef leven, wat wil je ook anders in Jeruzalem. In een soort Joodse staat waar een Joods Sanhedrin toezicht houdt. En waar bovendien nog christenvervolging is ook. Dus hoe dichter men bij de wet blijft, hoe minder problemen men dan ook nog heeft. En het is toch de eigen oude traditie waarin men altijd geleefd heeft, waarin men is grootgebracht. Dus waarom zou men veranderen? Maar het punt is wel dat van die gemeente in Jeruzalem uiteindelijk niks overbleef. En niet alleen omdat uiteindelijk heel Jeruzalem verwoest werd, dan heb je ook geen Joodse gemeente meer, of helemaal geen christengemeente meer in Jeruzalem. Maar al veel eerder blijkt die gemeente in Jeruzalem volstrekt armlastig te zijn geworden en wordt op het zendingsveld gecollecteerd voor de thuisgemeente, voor het thuisfront in Jeruzalem. Ik vind het altijd een aardig verhaal, toch wel. En het idee wat erachter steekt is gewoon dit, dat zo'n Joodse gemeente in werkelijkheid niet kan standhouden. Het bestaat gewoon niet. En dat is het dan. En dus verdwijnt het. Nou goed. Weer terug naar het schriftgedeelte. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Ik vind het een pracht van een uitspraak. En daarna staat er heel laconiek en al de menigte zweef stil. En begrijp je me goed? Al de menigte zweef stil, dat slaat terug op vers 7, als daarover grote twisting geschiedde. Toen leek het op dat tijdstip net een Jodenkerk, met een extra N ertussen, Jodenkerk, ja, was altijd al zo. Gewoon een Nederlandse uitdrukking, grote twisting geschiedde daar, geloof maar gerust dat het door elkaar geschreven is. Zo is het. En hier staat dan, en al de menigte zweeg stil, want wat moet je daar dan nog op zeggen? Helemaal een simpele argumentatie, maar dat is het dan. Al de menigte zweeg stil. Nou, toen wilden ze luisteren en er staat er dus, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En dat is natuurlijk het laatste argument. Ik bedoel, als het zo blijkt te gaan, niet alleen bij Petrus ten huize van Cornelius, maar ook op deze zendingsreizen van Barnabas en Paulus. En let op Barnabas, van oorsprong uit Jeruzalem, ook afkomstig enzovoorts. Daar moeten ze voor aan toegeven natuurlijk aan dit soort gebeurtenissen en aan de commentaren van deze mannen. Bovendien is ook hier sprake van grote tekenen en wonderen welke God gedaan had. Dat wil zeggen, het was niet te ontkennen dat het volstrekt in overeenstemming was met het plan Gods. En daarna krijgt dus de voorzitter het woord in vers 13. Vind ik altijd prachtig, want Jacobus krijgt het woord. Nadat deze zwegen en een verhaal gedaan hadden en kennelijk weer iedereen stil was, want wat moet je nog, staat Jacobus op, dat is een mooie situatie, en die neemt dan in zijn eentje het besluit, dat wil zeggen, stelt voor om een bepaald besluit te nemen, hetgeen dan ook prompt gebeurt. En de aardigheid daarvan is dat juist deze Jacobus, die wordt zelfs in Galaten 2 genoemd, hè? Waar sommigen uit Jeruzalem in Antiochië gekomen zijn met een Joodse gebruik. Maar dan staat er, sommigen waren van Jacobus gekomen, staat er dan. De gedachte is toch dat juist, dat juist deze Jacobus vermoedelijk toch, het wel heeft zien zitten dat die heidenen besneden worden enzovoorts. En Joods worden. Kennelijk, want waarom wordt zijn naam anders genoemd in dat verband in Galaten 2? En hier is hij degene die de uitspraak doet, daarmee is dan ook alles geregeld. Omdat hij bij uitstek Joods was. Er zit namelijk een heel verhaal achter. Het komt even aan de orde in vers 16 eigenlijk, waar hij ineens spreekt over de vervallen tabernakel van David. Velen begrijpen niet waarom dat ertussen staat, maar het antwoord is makkelijk genoeg. Deze Jacobus was namelijk niet een der twaalfen, maar deze Jacobus was de Jacobus van de brief, de broeder des Heren. Dat wil zeggen, zoon van Jozef en Maria van Nazareth en dus de broer, wettige broer. Wij zeggen dan meteen halfbroer, maar dat begrijp ik nooit, een halfbroer. Halfbroer, ik vind het zo'n raar woord. Maar goed, ja, broer gewoon, hè. Was de broer van de Heer Jezus. Zijn oudste broer bovendien. Zal het nog lastiger maken, ze waren elkaars oudste broer. Maar laat me zitten. Ja. Maar bij afwezigheid van de Heer Jezus, die immers de zoon van David was, de zoon van David was, en die dus rechthebber was op de troon van David. Kortom, bij de afwezigheid van de Heer Jezus zou naar de mens gesproken Jacobus de drager van de titel zijn. En voor zover er iemand aangesproken kon worden daar in Israël of onder de Joden als gij zonen Davids, was het deze Jacobus. De erfgenaam van de troon dus, eigenlijk. En in zekere zin, hij kon aanspraak maken op de titel koning der Joden. En wellicht was het ook dat waardoor hij snel zo'n belangrijke plaats kreeg in de gemeente in Jeruzalem. Maar ik weet het verder niet. Maar het zal toch duidelijk zijn dat deze man toch wel gedacht zal hebben aan eventuele openbaring van het koninkrijk van de Messias op aarde. Als er iemand aan gedacht heeft, dan moet hij het zijn geweest, denk ik altijd. Als familie. Maar het is deze Jacobus, die inderdaad dan nog Jacob heet, gewoon in het Hebreeuws ook. De naam van de stamvader van heel Israël. Dat is ook erg voor de hand. Maar Jacobus zegt, mannenbroeders, hoort mij, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen door zijn naam. Voor zijn naam moet het zijn trouwens. Voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten enzovoorts. En hij begint het Oude Testament te citeren, eigenlijk ook tegelijkertijd te verklaren. En stelt vast, mede op grond van het Oude Testament, dat er niks mee mis is dat God zich een volk verzamelt uit de heidenen. Let op, niet uit de Joden, uit de heidenen. Vers 14. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Enzovoorts. En dan wordt de hele Joodse context wordt als het ware buiten beschouwing gelaten. Hoezo Joden? God verzamelt zich een volk uit de heidenen. En dan is de volgende vraag, maar het zou toch uit de Joden? Dan zegt hij, ja, nee, dat komt daarna pas. Vers 16. Waar het gaat om het wederoprichten van de tabernakel van David. En daarmee van het koningshuis van David enzovoort. Dat komt later. Maar eerst verzamelt God zich een volk uit de heidenen. Daarna pas komt de vervulling van de profetieën met betrekking tot het Joodse volk in het bijzonder en Israël in het algemeen. En daarna weer de heidenen uiteraard. Een heel eenvoudig antwoord. De man verstaat dus toch de schriften op een of andere wijze. Ik denk overigens dat de man nogal geïnspireerd door de Heilige Geest, zal ik maar zeggen, deze uitspraken doet. Overigens, je krijgt toch de indruk dat hem ineens een licht opgaat. Maar dat gebeurt nou eenmaal, daar gaat het maar om. Eerst uit de heidenen en daarmee is heel de Joodse achtergrond van het christendom in één klap gewoon aan de kant geschoven. En dat vele gelovige Joden zijn van huis uit. Nou ja, dat mag dan zo wezen. Daar ga ik zo even op in, zuster. Ja, ik sloeg het eerst even over, want ik wil even de draad van het verhaal vasthouden. Ja, de vraag is, wie is die Simeon? Want men leest het maar al te gemakkelijk, alsof deze Simeon gewoon Petrus is, die zojuist het woord gevoerd heeft. Zodat Petrus is klaar en nou staat Jacobus op en die zegt, ik sluit mij geheel bij de vorige spreker aan. Maar zo was het niet. In de eerste plaats, omdat ze niet naar elkaar spraken. Er zat eerst nog Paulus en Barnabas tussen. Enzovoort. En bovendien, wat Jacobus zegt, dat is niet wat Petrus zei. Petrus zei, gij weet dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Dat is waar. Maar dat is heel wat minder dan wat Jacobus zegt. Jacobus zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is heel wat anders dan dat de heidenen alleen maar het evangelie een keer horen. Of ook het evangelie horen. Jacobus zegt, nee, het gaat om de verzameling van een heel volk uit de heidenen. En heidenen zijn niet Joden. Zodat de conclusie is dat als een Jood nou ophoudt Jood te zijn, is hij gewoon een heiden. En als hij dan tot geloof komt, heeft hij gewoon deel aan dat volk voor de naam Gods. Dat is het eigenlijk. Zoals Rabijn van de Kam dus eigenlijk ook zei, maar laten we het maar even bij. Want wij gaan eerst pauzeren. En zo waren wij bij vers 14 van Handelingen 15. Simeon heeft verhaald. Maar als je leest wat hij dan verhaald zou hebben, vind je dat niet terug in de woorden van Petrus. En de enige andere die Simon dan wel Simeon heet, die ooit wel eens wat gezegd heeft, is een Simeon uit Lucas 2. Het enige probleem daarvan is maar dat deze Simeon waarschijnlijk al tientallen jaren geleden was overleden, op het tijdstip dat dit hier wordt aangehaald. Want er was die Simeon die aanwezig was bij de wijding van de Heer Jezus, toen die 40 dagen oud was in de tempel te Jeruzalem. Dus het is een jaartje of 40 of zo daarvoor geweest. En dan wordt soms een bezwaar gemaakt, ja, hoe konden zij dat nou weten? Dan zeg ik, nou, wij leven 2000 jaar later en wij weten ook wat hij gezegd heeft. Dus ze zullen het toen toch ook wel geweten hebben. Dat is één. Het tweede punt is natuurlijk dat het Lucas-evangelie waarin van deze Simeon sprake is, geschreven is door dezelfde Lucas die dit in Handelingen geschreven heeft. Het komt dus in belangrijke mate uit dezelfde bron. En dat men het bewaard heeft, wel, ik denk dat Jozef en Maria netjes hebben opgeschreven wat deze Simeon gezegd heeft in de tijd. Dat zou ik in ieder geval gedaan hebben. Nou goed, maar wat zei Simeon dan in Lucas 2? Nou, precies dit. Precies dat wat Jacobus hier daarover aanhaalt. Dus het kan eigenlijk helemaal niet missen. Nog afgezien van dat Petrus gewoon Simon genoemd wordt en niet Simeon. Maar goed, het is niet zo'n heel sterk argument, want het blijft toch dezelfde naam natuurlijk. Maar in Lucas 2 vinden wij de woorden van Simeon vanaf vers 29. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Dus hij zal waarschijnlijk korte tijd daarna ook inderdaad zijn overleden. Hij was op hoge ouderdom. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Meer nauwkeurig, uw zaligmaker natuurlijk, maar zo kun je dat zeggen. De zaligheid is immers in geen andere dan in deze. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, en daar komt hij, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Dus dat hele verhaal over ze dachten dat het eerst voor Joden was, en pas later komt er een verhaal over dat het naar de heidenen gegaan is in het eind van Handelingen 28. Ja, dat kun je dus wel rustig vergeten. Het wordt hier op voorhand gezegd. En in overeenstemming bovendien met de Oud-Testamentische profeten. Maar het wordt hier gezegd. Zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En het wordt herhaald. Een licht tot verlichting der heidenen. En we zouden de term moeten herkennen uit Handelingen 13. Licht voor de heidenen. Dat hebben we daar gelezen. Een licht tot verlichting der heidenen. En dan pas staat er, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Twee keer eerst dus heidenen, namelijk eerst volken, dan heidenen en dan alsnog, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En het bijzondere van de uitspraak is gelegen in de volgorde. En dat er iets bijzonders mee is, blijkt uit vers 33. Namelijk, en Jozef en zijn moeder. Leuk, hè, dat er niet staat Maria en zijn vader of zoiets. Of Maria en haar man. Nee, Jozef is de enige naam die genoemd wordt. Toch, hè, licht der heidenen, toch Jozef, hè. Maar goed, Jozef, om maar nog maar te zwijgen van die Jozef Barnabas, waar we dus die net het woord gevoerd had in Handelingen 15, toch Jozef, hè. Nou goed, Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En dan zeg ik iets wat ik altijd zeg bij dit woord verwonderen. Dat betekent altijd dat men niet begrijpt wat er gebeurt of wat er aan de hand is of wat dan ook. In dit geval, zij begrijpen niet wat er gezegd wordt. En daarom staat er, zij verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Maar waarom verwonderen ze zich? Want er wordt niks bijzonders gezegd. Want dat de zaligheid zou zijn voor al de volken, zowel als voor Israël. Want meer heeft hij niet gezegd. Ja, dat is geen nieuws. Wat zou men anders verwachten? Wat zou de Messias anders komen doen? Toch zaligheid brengen, een koninkrijk oprichten en hoe het allemaal maar heten mag, voor de volkeren en voor Israël. Of voor mijn part voor Israël en de volkeren. Er is niks bijzonders aan. Als men iets geloofde met betrekking tot de Messias, was het dat. En het was bovendien al aangekondigd tevoren, al voor zijn geboorte zelfs. Aan dezezelfde mensen, aan Jozef en zijn moeder. Waarom verwonderen ze zich? Dan heb ik het nog niet eens over dat deze dingen dus gewoon letterlijk staan in het Oude Testament. Er is geen enkele reden om zich over te verwonderen. En voor zover het toch iets is van verbazing, maar dat is niet hetzelfde als verwondering. Verbazing veronderstelt dat men wel begrijpt wat er is, wat er gebeurt, hè, wat er gezegd wordt. Maar dat er sprake is van verwondering, dat is nog tot daar en toe. Maar dat het er nog bij gezegd wordt ook, Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Wel, waarom het erbij staat is duidelijk. Er moet dus iets in die uitspraak zijn dat ze niet begrijpen. Het enige wat je daarna kunt bedenken is niet de inhoud van wat Simeon zegt, want daar is niks bijzonders aan, niks onbegrijpelijks aan. Maar het is gelegen in de volgorde waarin hij het zegt en met grote nadruk. Namelijk, zaligheid bereid voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen met grote nadruk, twee keer dus. En dan helemaal aan het eind, oh ja, en tot de heerlijkheid van uw volk Israël. En dat is het verbazingwekkende van de uitspraak, de volgorde waarin het gezegd wordt. Want de normale volgorde vanuit aards dan wel vanuit oud-testamentisch standpunt zou logischerwijze geweest zijn eerst Israël en dan de volkeren. Eerst de Jood en ook de Griek. Eerst Juda en troon in Jeruzalem. Daarna zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Weet u wel, in u en in uw zaad. Maar eerst Israël, daarna de volkeren. Maar hier staat het precies andersom. Het is natuurlijk niet de enige plaats. Wij vinden dat in het Oude Testament wel vaker terug, omdat wij het weten. Maar anders lag het niet zo voor de hand. Maar hier staat het gewoon. En dat is de reden voor de verwondering. En het is precies wat vervolgens ook inderdaad wordt aangehaald door Jacobus. En dan, ik blijf nog even bij het vers, want in mijn Bijbel staat onder vers 32 een verwijzing afgedrukt naar, raad eens wat, Jesaja 42, Jesaja 49 en Handelingen 13. Precies. Dat hebben we vorige keer besproken. Al die teksten. Met andere woorden, zo vreemd is het niet. Het past volledig op elkaar aan. Sluit volkomen aan. De gedachte is inderdaad dat dit uitspraken zijn, inderdaad met betrekking tot dat licht der heidenen. Uitspraak die de apostel Paulus op zichzelf van toepassing brengt en op zijn eigen bediening. En daarmee op het tegenwoordige werk Gods. En je mag aannemen, tenminste ik neem aan, dat deze apostelen in Handelingen 15 nog wel meer besproken zullen hebben dan dat hier beschreven staat. Ik bedoel, er staat gewoon laconiek. Paulus en Barnabas verhaalden wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Enzovoort. Maar dat zal heus wel gedetailleerd gebeurd zijn. Je mag aannemen dat waarschijnlijk die woorden uit Handelingen 13, die Paulus citeert uit Jesaja, dat die ook zijn aangehaald enzovoorts. Er is heus wel wat meer gezegd dan wat er hier alleen kort wordt samengevat. En het zou best kunnen zijn, ik acht dat in ieder geval niet denkbeeldig, dat als Paulus zegt, God heeft mij ook gesteld tot, of heeft ons ook gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zult zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde, in Handelingen 13 vers 47, dat even is vastgesteld dat dat precies de woorden zijn die Simeon in de tijd gebruikt heeft. Zaligheid, licht der heidenen, tot aan de uiterste der aarde, enzovoorts. En daarna sluit het aan. Daarna zegt Jacobus dus in Handelingen 15, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen. Eerder dan wat? Dat staat erachter. Namelijk, hij heeft eerst de heidenen bezocht. En daarna pas, dat is vers 16, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David. Dat wil zeggen, voordat die troon van David hersteld wordt in Jeruzalem en er dus sprake zal zijn van een Israëlitisch, dan wel Joods, zo je wilt, koninkrijk op aarde in overeenstemming met de oudtestamentische profetieën. Voordat het zover is, zou God eerst een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Let op hoe afgerond dat gezegd wordt. Een volk uit de heidenen. Niet in afwachting daarvan wordt vast het evangelie gepredikt aan de heidenen of zoiets. Of terwijl het evangelie gepredikt wordt aan de joden, komen ook heidenen tot geloof en er komt straks die troon in één keer. Zo staat het er niet. Er staat, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Punt. En daarna pas, en normaal gesproken betekent dat, dat dat volk dan inderdaad afgerond is, voltooid is, of hoe je dat maar zeggen moet, gecompleteerd is geworden. En daarna pas begint een ander werk. En ja, goed, voor ons is dat geen probleem, omdat we die dingen hopelijk al lang begrepen hebben. Maar het gaat dus inderdaad om de eerste roeping van de gemeente in onze dagen, die dan in zijn geheel inderdaad van de aarde verdwijnt. En dan begint het verhaal overnieuw. Beginnend in Israël, maar dan wel degelijk met als directe doel de opbouw van de tabernakel van David enzovoorts. Ik bedoel, wat ik hier dus nu over zeg, stemt overeen, niet alleen met die woorden uit Amos, zoals Jacobus zegt, maar stemt overeen met wat ook in de Nieuwtestamentische brieven, in bijzonder in de Romeinenbrief uiteengezet wordt. En daarna natuurlijk in nog wat andere brieven waarin we commentaar vinden op het profetisch woord. Dus God verzamelt zich eerst een volk, of neemt zich eerst een volk aan uit de heidenen en wel voor zijn naam. Ik zeg altijd er even bij, in mijn Bijbel staat er een drukfout, er staat door zijn naam, maar dat is echt een misverstand. Dat is niet een vertaalfout, zuiver een zetfout. Een volk voor zijn naam, tot eer van hem. En het duidt regelrecht op die volheid der heidenen waarover Romeinen 11 spreekt. Maar ook Genesis 49 of 48, wat het dan was. Maar daar ga ik nou niet op in. Maar ik zeg het erbij, omdat het tegelijkertijd de verwijzing is wel degelijk naar Jozef dus. Hè? En dus die 10 stammen kwestie. Maar ik laat het nu maar buiten beschouwing, omdat het hier ook niet aan de orde is. Maar God, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hier staat natuurlijk net iets meer dan wat Simeon gezegd heeft. Althans, voor zover wij daar een verslag van hebben in Lucas 2. Alleen heb ik soms het idee dat het best nog kan wezen dat Simeon nog wel wat meer gezegd heeft dan er alleen opgeschreven staat in Lucas 2. Hè? Dat weet je maar nooit helemaal hoe compleet dat is. Maar het doet ook weinig ter zake. Want je kunt misschien zeggen, ja, Jacobus gaat buiten zijn boekje, zegt meer dan Simeon gezegd heeft. Maar Jacobus, de woorden van Jacobus hier zijn natuurlijk net zo goed geïnspireerd. Dus je mag aannemen dat inderdaad Simeon dit gezegd heeft. En je kunt het inderdaad min of meer terugvinden, daar gaat het maar om. Dus eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is dus al gebeurd, niet dat het volk al voltooid is. Dat blijkt ook hier uit de samenhang van dit hoofdstuk. Maar het betekent wel dat God er al lang mee begonnen is. En daar gaat het maar om. En Jacobus levert dus commentaar op het tegenwoordige werk Gods. En daarna staat er, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Let op het meervoud. Profeten. Er worden nogal wat commentatoren gemakshalve over het hoofd gezien. Ze hebben daar ook een reden voor. Ze redeneren dit namelijk weg. Dit schriftgedeelte. Hoe men dat doet, dat ga ik u niet uitleggen, want het heeft geen enkele zin. Maar men wil natuurlijk van het idee af dat het koninkrijk pas in de toekomst zal geopenbaard worden, dikwijls. En dat de gemeente in onze dagen een ander ding is dan, dan het koninkrijk straks in een volgende bedeling enzovoort. Dus men redeneert het weg. En die troon van David maakt men van de troon van de Heer Jezus Christus in de hemel enzovoort. Men past het gelijktijdig toe en dat soort dingen meer. En men hoeft alleen maar Amos aan te halen, want de uitspraak die in vers 16 hier staat en de volgende verse is ontleend aan Amos hoofdstuk 9. En in Amos staat het lang zo expliciet niet als dat het hier wordt aangehaald. Precies hetzelfde verhaal dus weer, hè? En dus gaat men eerst terug naar Amos en redeneert dan de uitspraak uit Amos weg en dat is het dan. Maar daar ben je nooit klaar mee, want Jacobus zegt, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. En dus niet maar één. Want hoewel hij letterlijk Amos citeert, dat wil zeggen tamelijk letterlijk, maar doet in ieder geval een poging in die richting, is de gedachte die hier ontwikkeld wordt natuurlijk er een die we ook in andere profetieën net zo goed tegenkomen, zij het dan anders geformuleerd. Maar er staat dan, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze, en de implicatie is dus, nadat God zich eerst een volk uit de heidenen verzameld heeft, pas na deze zal ik wederkeren, let op, zal ik wederkeren, toch wederkomst van Christus in het Oude Testament. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel, de tent, het huis van David. Niet het letterlijke huis, maar het gaat om het koningshuis als zodanig natuurlijk. De tabernakel van David die vervallen is, maar Jacobus maakte zelf eigenlijk deel uit van die vervallen tabernakel, hut, zegt de andere vertaling, van David. En hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. Kortom, ik zal dezelfde weder oprichten en dan met als gevolg opdat de overblijvende mensen, een overblijfsel uit de mensen, de Heere zoeken en, of namelijk, al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. En daarmee gaat het dus over dat Messiaanse Rijk dat op aarde zou openbaar worden, beginnend bij Israël, maar net zo goed zich uitstrekkend over de volkeren. Maar voor het zover is, verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Daarna blader ik snel naar Amos 9. Inderdaad, snel, ik heb hem al. Amos 9. Waarin inderdaad eerst oordeel wordt aangekondigd. In Amos 9 Vers 9. Want ziet, ik geef bevel, zegt de Heer. En ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef, en niet een steentje zal het ter aarde vallen. Alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons voorkomen. Hier gaat het dus over een oordeel wat aangekondigd wordt over een ongelovig Joods volk, zoals het gekomen is in der tijd, direct na de dagen van Handelingen dus, maar zoals het in de toekomst alsnog zal gebeuren, in elk geval de tweede helft van de 70e week van Daniël. En dan staat er vervolgens, vers 11, te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En omdat hier staat te dien dagen, kan men zich de vrijheid veroorloven en zeggen, nou ja, het gaat over dezelfde tijd, want er staat te dien dagen. Maar Jacobus haalt het aan en leest niet te dien dagen, maar leest na deze. En dat is kennelijk de strekking van deze uitspraak uit Amos 9. Namelijk eerst dat oordeel uit in ieder geval dan vers 9 en 10. En daarna pas het herstel van Israël en dus de openbaring of oprichting van het koninkrijk op aarde. Overigens, in vers 8, maar dat heb ik niet meegelezen, in vers 8 was ook sprake van het oordeel, maar daar wordt gezegd dat er inderdaad niettemin een overblijfsel zou zijn. En men zou die gelovigen uit de Joden in die dagen, maar ook in onze dagen, zien als een overblijfsel uit Israël. Dat is ook wat het is. En zo'n overblijfsel zal er in de toekomst overigens ook zijn. Maar pas nadat het oordeel voltooid is, dan pas zal de vervallen hut van David weder opgericht worden. En zo wordt het door Jacobus uitgelegd.
Maar het staat niet in
namens
van. Zij wat
zou willen. Nee, maar dat is de toelichting. Kijk, de aardigheid van citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe is dat het nooit, tenminste bijna nooit, volkomen letterlijke citaten zijn. Er wordt altijd tamelijk vrij geciteerd en daarmee meteen verklaard. En daarom gebeurt het, want het algemene beginsel blijft dat zaken die in het Oude Testament wellicht verborgen zijn, in het Nieuwe Testament alsnog worden geopenbaard. En soms gebeurt dat gewoon door hier en daar een woord net iets anders te kiezen enzovoort. En dan wordt het verhaal ineens duidelijk. En dat gebeurt hier dus ook. Want waar je Amos leest, zou je waarschijnlijk niet, maar dat weet ik niet, zou je waarschijnlijk niet tot een juiste volgorde van de gebeurtenissen kunnen besluiten. Maar in het Nieuwtestamentische commentaar hier uit Handelingen 15 wel. En daar gaat het maar om. Jacobus zegt gewoon dat dat precies is wat Amos, of wat in Amos gezegd wordt. En niet alleen in Amos. Maar goed. Maar er staat dan in Amos 9 vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En Jacobus interpreteren als dan zal hij dus wederkomen. En ik zal haar reten vertuinen. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Scheuren dichtmaken. En wat van haar is afgebroken weder oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat ze erfelijk bezitten, het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heer die dit doet. En er staat dan, al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, in de praktijk zijn het die heidenen die ook die naam des Heeren hebben aangeroepen. Maar waarom niet? Wij worden ook naar zijn naam genoemd. Wij zijn immers christenen. En ik heb geen enkele reden om de gelovigen uit een volgende bedeling anders te betitelen dan als christenen. Want, zei de rabbijn, we ontkomen er niet aan, ik ontkom er niet aan, want, zei de rabbijn, het christendom begint met de komst van de Messias. Dat bedoelde het in het verleden, maar dat is in de toekomst net zo goed. En het jodendom eindigt ermee, dus het gaat precies hetzelfde, ze worden christenen genoemd. Omdat ze deel krijgen aan het leven van Christus, want de zaligheid is in geen andere. Dat is het idee. Nou goed, dan ga ik weer terug naar Handelingen 15. waar Jacobus dit dus min of meer voorleest. De naam Edom laat hij eruit. Maar goed, dat is ook van meer belang binnen het kader van Amos. Dus ik laat hem maar buiten beschouwing. Maar er staat dan wel, vers 17, dat die hut van David, het koningshuis van David, weer opgericht wordt. Opdat de overblijvende mensen, het overblijfsel, de Heere zoeken. Namelijk, ik lees het als namelijk, al de heidenen namelijk, over welke mijn naam aangeroepen is. Zij zijn namelijk dat overblijfsel naar de verkiezing der genade en hoe het maar heten mag. En dan zijn het inderdaad al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Want de andere heidenen zullen net zo goed in het oordeel, in de grote verdrukking, omkomen. En let dan op dat er staat, dat zegt de Heere die dit alles doet. En dan nog een keer. Goden zijn al zijn werken, dit alles. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Degene die op een of andere wijze kan zien deze verschillende dingen in elkaar te schuiven. Dan zeggen we dus één ding, want het is toch duidelijk dat de profetieën uit het Oude Testament vervuld worden aan de kerk en dat soort dingen meer. Die blijven altijd met dit probleem zitten. Goden zijn al zijn werken. Met andere woorden, er is sprake van meerdere werken Gods. En als dat zo is, dan is er dus ook sprake van een volgorde. Namelijk eerst het aannemen van een volk uit de heidenen voor zijn naam. Daarna het herstel van de troon van David, in ieder geval met betrekking tot het Joodse volk. Maar vervolgens met betrekking uiteraard tot heel Israël. Die volgorde was er bij David in de tijd zelf trouwens ook. Hij werd eerst koning over Juda, het Joodse volk. En daarna, 7 jaar later pas overigens, over heel Israël, over de 12 stammen van Israël. En daarna zou dat koninkrijk zich uitbreiden ook over de heidenen. En dus heet het de werken Gods in het meervoud. En bovendien, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat is inclusief dus het aannemen van een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is niet pas van latere datum. Er zit een noodgreep van Gods wegen of zoiets. Maar het is van oudsher bekend, goden bekend. En de sporen daarvan, deze kennis Gods met betrekking tot deze zaken, de sporen daarvan vinden we inderdaad gewoon in het Oude Testament. En daarom citeert Jacobus daar dus ook uit. En de conclusie is dan in vers 19. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren, want de conclusie is dat ze op geen enkele wijze Joods zouden worden of zo, of zouden gebracht worden in een openbaar Joods koninkrijk hier op aarde, want zover is het nog niet, dat wacht op het wederkeren van zijn broer. Nou ja, ik zeg het met opzet wat populair, hè? Maar het wacht op het wederkeren van de Heer Jezus, uiteraard de zoon van David. En in afwachting daarvan is er dus helemaal niks Joods aan de hand. En dus zegt Jacobus, ik oordeel dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, let op dat uit de heidenen, hè? Komt overeen met vers 14. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit de heidenen volk aan te nemen voor zijn naam. Nou goed, deze heidenen die tot geloof komen dan, die worden dus niet aan het Joodse volk, in de aardse zin althans, niet aan het Joodse volk toegevoegd, maar in tegendeel. En dus moet je ze met rust laten, zegt Jacobus. Ik oordeel dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, dat men hen niet beroeren, maar hun zal aanschrijven, ze krijgen het dus zwart op wit, men zal hun aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Dat wil zeggen, voor zover er iets als wet is, wordt het niet eens echt de Joodse wet. Hoewel de dingen die nu genoemd worden wel degelijk in de Joodse wet voorkomen. Maar het grijpt eigenlijk nog veel verder terug. En zelfs als je er een naam of een datum bij moet zetten, kom je terecht bij Noach en niet bij Mozes. Maar er staat, men zal hen aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Volgens vers 29 zijn dat de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Een bekende verhaal over het vlees aan de afgoden geofferd. En dan, Emma zou zich onthouden van hoererij en van het verstikte.